Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen.
Met Koen Filet.
Op de redactie van de Universiteit van Vlaanderen viel ons oog op Nederlands onderzoek over seksualiteit bij jongeren. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat jongeren gemiddeld een jaar later beginnen aan seksualiteit dan een tijdje geleden. En je zou toch het omgekeerde verwachten in de wereld van vandaag, waar je met één klik de meest inspirerende porno te zien krijgt. Waarom beginnen jongeren steeds later aan seks? Dat is de vraag die we proberen te beantwoorden. En professor Paul Enslin zit bij ons, seksuoloog, Universiteit Leuven. Professor Enslin, het is Nederlands onderzoek. Kunnen we dat doortrekken naar Vlaanderen? Is het in Vlaanderen ook zo dat jongeren later aan seks beginnen dan vroeger?
Ja. In Vlaanderen hebben we in elk geval maar één eikpunt. En dat eikpunt is van 2013. En toen was het inderdaad 17,6 hier in Vlaanderen. En als je gaat kijken wat er in Nederland gebeurt, dan zag men dat eigenlijk sinds 2012 eigenlijk een stijging is. En dat men jongeren inderdaad altijd op een later moment seksueel actief worden, gemiddeld. Ja. En seksueel actief worden bedoelen dan geslachtsgemeenschap hebben.
Ja.
En want dat is natuurlijk wel het belangrijkste doen.
Wat is
andere
seks?
Dingen, ja. Wat is seks? Hè? Daar kunnen we lange discussies over houden.
Penetratie,
geslachtsgemeenschap is hetgeen dat inderdaad gebeurt. En in 2012 kwam men gemiddeld uit op de leeftijd van 17. In 2018 was het 18 en in 2023 is het ondertussen 18,6 is gebleken uit dit onderzoek.
Ja. En dat is tegenintuïtief. Ik zou denken dat die leeftijd, dat het altijd jonger wordt. Maar blijkbaar vergis ik me.
Ja, je vergist je, want in het onderzoek dat we in Vlaanderen gedaan hebben, dat ook aangetoond dat eigenlijk, inderdaad, wanneer je kijkt, we hebben toen heel veel verschillende cohortes onderzocht. Als je naar de oudste cohorte kijkt, dan beginnen zij relatief laat.
Een cohorte, dat is een sociologisch jargon voor leeftijdsgroepen.
Ja, dat is een leeftijdsgroep. Hè? En er wordt dan gezegd, de 65-plussers, die begonnen inderdaad gemiddeld pas op de leeftijd van 21.
Ah, ja, ja.
En als je dan kijkt naar de jongere cohortes, hè, waarbij we dan zeggen tussen 50, tussen 50
die nu
en 50 60. En zo verder door, dan zie je dat ik pas in de laatste twee leeftijdsgroepen, de 18-jarige en 25-jarige, als je die vergelijkt met de volgende twee generaties, je eigenlijk maar één jaar verschil ziet. Dus in tegenstelling tot wat we dachten van 21 naar 20, naar 18, naar 16, naar en zo verder, zien we dat eigenlijk niet terug. En zou ik kunnen zeggen dat we de laatste jaren op een soort van plateau terechtgekomen zijn.
Dat de leeftijd niet meer daalt. Dat kan ook niet blijven dalen.
Het kan ook niet blijven dalen.
Maar dus nu recent, of tenminste in Nederland, zie je een jaar later, dat is meteen toch een groot verschil, hè?
Ja, en dat is een groot verschil.
Van 17,5 naar 18,5, zoiets was het.
Ja, ongeveer. Ja. We zitten nu op 18,5. Ja. En de vraag is natuurlijk, en ik vind dat wel interessant dat er in de media veel over gedaan wordt, hè. Waarom maken we ons zoveel zorgen? Want we hebben het gevoel, hè, zoals u ook suggereert, als het alsmaar jonger zou worden, dan moeten we ons daar zorgen om maken. En dan krijg je een beetje wat wij noemen morele paniek. Maar als de omgekeerde richting uitgaat, Dan is het blijkbaar ook niet goed.
Ja.
Dus in dat opzicht is altijd een beetje de vraag. Er is blijkbaar geen goed moment voor jongeren om aan seksualiteit te beginnen. En dat het ene roept morele paniek, op een ander soort van maatschappelijke verontwaardiging. Van, ja, die jeugd, bedoel, ze hebben alle mogelijkheden en ze doen het niet.
Ja.
Preuts, op een of andere manier. En ik vind dat heel erg spijtig, want ik denk dat eigenlijk jongeren keuzes maken die voor hen passen. En dat die ook wel tegelijkertijd wat gelinkt zijn aan de context waarin dat ze opgroeien.
Ja. Maar goed, zelfs zonder daar een oordeel over te vellen, kan je de vraag stellen, hoe komt het?
Het echte antwoord is, we weten het niet goed.
Ik kan het als wetenschappers zeggen, ik weet het niet. Nee, het is zeer sympathiek.
Dat is ook zo, we moeten ook niet doen alsof we het weten, als we het niet weten. Dus op dat vlak wordt er veel gegest en wordt er eigenlijk veel hypothese naar voren geschoven.
En is het zinvol van hypotheses?
Er zijn zeker een aantal zinvolle hypothesen die naar voren geschoven zijn. Hè. Uiteindelijk is het zo dat als je kijkt naar jongeren en het starten van de eerste seksuele activiteit in termen van penetratie, dan zie je dat eigenlijk jongeren, hè, want die morele paniek, hè, dat jongeren eigenlijk sowieso ook wel de tijd nemen om te evolueren van een aantal stappen, een aantal mijlpalen. Hè. Je hebt de mijlpaal van de eerste tongzoen, hè, dat is dan in het Nederlands onderzoek was dat 16,4. Dan krijg je eigenlijk wat foefelen boven en onder de kleren, daar stond niet echt een leeftijd op. Hè, maar voor de eerste keer naaktvrij met masturbatie of manuele stimulatie bij was dan 18 jaar. Orale seks is dan 6 maanden later en dan die stap naar penetratie blijkbaar snel gezet, dan krijg je 18,7.
Ja.
Dus ik vind dat ook tegelijkertijd ook wel goed om te zien dat eigenlijk jongeren wel de tijd nemen om een evolutie door te maken. Mm-hmm. Gemiddeld genomen nemen jongeren tussen de eerste tongzone en de eerste geslachtsgemeenschap ongeveer 2,5 jaar de tijd om daarin te evolueren. En dat is op zich goed, denk ik, dat we dat eigenlijk ook benoemen.
Ja.
En dat we zeggen van jongeren maken niet zomaar in het wilde weg keuzes rondom seksualiteit. Nee, jongeren maken ook wel bewuste keuzes en doorlopen een pad met verschillende mijlpalen.
Het is waarschijnlijk zowel een leerproces als een kwestie van drempels durven overschrijden.
Ja, een leerproces sowieso. Seksualiteit is iets wat in heel ons leven gebeurt. Ja. En je weet dat ook als je de eerste keer met een partner vrijt versus de laatste keer als je al een aantal tijd samen bent, dan is dat toch helemaal anders. Want dan is het, mijn collega Goedelieke spreekt over sukkelseks. Ik vind dat op zich wel een mooi woord, waarin dat je duik wat op zoek moet gaan naar hoe gaat dat hier en zo verder. En de drempels zijn ook wel, in zekere zin ook wel wat hoger geworden. Die zijn er in elk geval toch wel.
Is dat zo?
Ja. Die drempels die zijn er zeker, omdat er eigenlijk een aantal, in de context zijn wel wat dingen veranderd. En u verwees al naar pornografie als een mogelijke oorzaak. Maar pornografie en de online wereld zijn toch dingen waar we hypothese rond hebben in verband met waarom het eigenlijk voor jongeren alsmaar later wordt om seksueel actief te worden.
Dus mijn veronderstelling, door naar porno te kijken, ga je vroeger aan seks doen, wordt tegengesproken door de feiten.
Door de feit of door de hypothese?
Of door de hypothese, ja.
Dat is misschien, wel
goed. Hoe kan dat verlatend werken?
Ja. Het kan verlatend werken, omdat ik denk dat eigenlijk wanneer je naar pornografie kijkt, de lichamen die daar getoond worden niet echt modaal en gemiddeld zijn. Waarbij het gevoel hebt van...
Oh, je wordt onzeker over jezelf?
Je wordt onzeker over jezelf.
Ik ga mezelf niet tonen?
Ik ga mezelf niet tonen. Ik ga niet kunnen wat er verondersteld wordt, wat ik zie dat er in pornografie eigenlijk allemaal getoond wordt.
Ja.
En dat betekent misschien dat ook al krijgen jongeren daar beelden van, zei ik tegelijkertijd ook het gevoel heb van ja, maar is dat wel iets voor mij? Dat is één ding. En het andere ding dat je
er zelfs een beetje bang van wordt.
Dat je er misschien een beetje bang van wordt. Mijn lichaam ziet er niet uit als het lichaam van die pornoacteur. Ja. Ik denk niet dat ik dat allemaal kan, wat er op een of andere manier getoond moet worden of getoond wordt. En dat eigenlijk de jongeren ook wel wat onzeker maakt.
Ja.
En een ander deel van pornografie is dat eigenlijk pornografie ook tegelijkertijd, je zou kunnen noemen, luie seks gaat initiëren. Je kijkt naar porno, heel erg makkelijk, je wint jezelf op, je masturbeert, je komt klaar.
Ja.
Heel erg handig. En ik heb ook wel cliënten gezegd die zeggen van ja, met mijn partner vrij, dat is zo'n gedoe. En dat er ook tegelijkertijd iets is wat ook wel lastig is en wat het ook wel lastig maakt. Dus die twee elementen, die verbinden wij dan of als hypothetisch met pornografie als zijnde, dat maakt het voor jongeren misschien ook wel niet zo eenvoudig om dan ook effectief de stap te zetten naar seks hebben met elkaar.
Ja. Wat inderdaad ingaat tegen wat ik veronderstelde, maar wat zeer
aan. Er zijn ook goede dingen aan pornografie. Het feit dat er beelden zijn. Hè, bedoel, onze generatie vroeger, als ze natuurlijk, als je een beeld wilde, dan moest je op zoek gaan naar een pornoboeken op een of andere manier. Terwijl,
Er waren van die cinema's.
Maar dan wel plakkertjes. Ook niet makkelijk binnen natuurlijk.
Nee, je kon niet binnen, maar je kon niet gaan kijken naar die affiches. Naar die affiches.
Naar die afgeplakte stapels en van die dingen meer. Ja, dat klopt. Maar dat maakt een groot verschil. Denk ik.
Ja.
En ik denk dat er ook wel wat bovenop komt of versterkt wordt door de hele online wereld. Hè? Die hele online wereld die ook op een bepaalde manier ook wel wat druk legt op jongeren. Ze staan toch onder druk om juiste keuzes te maken. En dat heeft ook te maken met hoe dat we eigenlijk omgaan met de seksualiteit van jongeren. Is eigenlijk vaak op een heel erg negatieve manier. Hè? Of we praten er niet over in onze gezinnen.
Ja.
Wat in veel gezinnen niet het geval is. Hè. Seksualiteit wordt moeilijk besproken. Hè. Zowel vaders als moeders vinden dat makkelijk.
Ja.
Moeders krijgen vaak de taak, want vader denkt dan dat is de taak van moeders. Moeders nemen het niet altijd makkelijk op. En dat betekent ook in zekere zin dat ook in de scholen de seksuele voorlichting die we krijgen niet bepaald heel inspirerend is. En dat we vooral heel veel negatieve gedachten krijgen rond seksualiteit. Hè. Je kan er zwanger van worden, je kan er een zo van krijgen, je kan er van doodgaan.
Dus
dat zijn eigenlijk de meeste boodschappen die we krijgen in onze seksuele voorlichting. En je kan je ook heel erg goed beschermen. Hè. Er is anticonceptie, er zijn condooms. En dat betekent in zekere mate dat jongeren op een of andere manier ook wel het gevoel hebben dat ze de juiste keuzes moeten maken en dat het zeker ook niet fout mag lopen. Hè? Fout mag lopen in de zin van, kijk, als ik hier zwanger word, dan heb ik wel niet goed mijn best gedaan. En dan merk ik ook dat die maatschappelijke verontwaardiging die daarover bestaat, als het niet goed gaat, dat die heel erg groot is.
Ja,
je had je toch kunnen beschermen.
Ja. Je bent nu seks houdt risico's in.
En die risico's worden heel erg, worden ook heel erg benadrukt wanneer je met jongeren over seksualiteit praat.
Er is nog zo'n hedendaags aspect waar ik aan zat te denken, maar dat geldt misschien meer voor volwassen mensen dan voor jongeren. Dat is dat begrip van consent.
Ja.
Je moet bijna een schriftelijke toestemming van je sekspartner hebben om daar met een gerust geweten aan te beginnen. Dat speelde in mijn tijd niet.
Nee, klopt. En daar is heel veel, daar is ook heel veel aandacht voor. Dat merk ik ook wanneer ik daarover doseer. En consent de laatste jaren altijd bovendrijven.
Ja, dat is ook nieuw, hè? Ja.
Dat is heel erg nieuw, dat consent zo centraal staat en zo'n belangrijke rol inneemt. Mm-hmm. En ik denk dat het jongeren ook wel onzeker maakt.
Ja.
Onzeker maakt over, hoe zit dat eigenlijk, flirten? Kan ik iemand aanraken? Moet ik eerst toestemming vragen om de schouder aan te raken? Moet ik op een of andere manier... Dus dat maakt het ook wel lastig. En dan denk je dat er ook wel op een bepaalde manier drempels worden ingebouwd die maken dat voor een aantal jongeren eigenlijk het seksueel actief worden ook nog een risicovolle bedoeling wordt. Hè, waarbij je, als je op een of andere manier daar misschien een start mee zou maken in een soort van juridisch moeras
terechtkomt
over in, zoals u zelf zei, van... Ja, hoe kan ik het verbaal afleiden, non-verbaal afleiden? Moet ik het direct krijgen? Moet ik het indirect krijgen? Moet ik elke keer als een stap verder gaan toestemming vragen?
Mm-hmm.
En je krijgt op die manier ook wel een heel erg, bijna een houterig idee van hoe dat seksualiteit in zekere zin kan opgebouwd worden.
Helemaal in tegenstelling met het intuïtieve, emotionele... Ja. Vanzelfsprekende.
En vanuit de opwinding die er ook is natuurlijk. Ja. Als je op een of andere manier verliefd bent op iemand en iemand benadert. En dan zou je zeggen, mag het nu wel, mag het nu niet. Ik vind ook wel heel erg goed dat er regels zijn.
Ja, natuurlijk.
Dat de hele hashtag MeToo-discussie heeft ook gemaakt dat we ons daar veel bewuster over zijn. Bewuster rond zijn. En dat maakt het voor de jongen denk ik ook wel een grote uitdaging om daar op een of andere manier misschien een stap rond te zetten.
En dan zat ik mij ook nog af te vragen, dat onderzoek in Nederland, wanneer is dat uitgevoerd? Allicht is dat een paar jaar geleden, maar een paar jaar geleden zaten we in de coronacrisis. En zaten al die pubers op puberkamertjes alleen te zitten.
Klopt, en dat is misschien, en dat is een van de mogelijke verklaringen misschien, dat we van 18 naar 18,5 gegaan zijn, hè? Dat in die periode er ook... Wat we weten is dat vooral single jongeren, met andere woorden, die geen partner hadden, dat die inderdaad heel erg verstoken gebleven zijn van seksualiteit.
Ja.
Ik denk dat mensen die een partner hadden misschien met sexting en allerlei mogelijkheden nog wel dingen gedaan hadden met elkaar, maar dat de groep is die het meest achteruitgeschoven is. En dat betekent in zekere zin dat er misschien op die manier, dat half jaar... Ja, achteruitgang, vooruitgang, ik moet zeggen. Dat die eigenlijk op een of andere manier misschien daar wel mogelijk zo dat stukje door verklaart. Daar hebben de onderzoekers ook zelf wel geschreven, want het zou kunnen zijn dat ook het gegeven van corona daarvoor iets tussen zit. Maar dat is toch nog niet het hele grote verhaal.
Nee. Toch nog even terug naar waar we het gesprek mee begonnen zijn, namelijk of dat nu vooruitgang of achteruitgang is dat jongeren een jaar later aan seks beginnen. Ik kan me voorstellen dat jongeren ook met die vraag zitten van wat is de normale leeftijd waarop ik mijn maagdelijkheid verlies of cadeau doe aan iemand. Het is maar zien hoe dat je het uitdrukt. Ik neem aan, in zo'n onderzoek vraagt men aan jongeren, heb je al seks gehad en wanneer was dat? Maar je kan ook aan jongeren vragen, wanneer vind je dat je de tijd rijp is voor seks? Want wat antwoorden ze dan?
Tussen de leeftijd van 16 en 21 is het meest gehoorde antwoord. Het is nog niet gebeurd.
Ah ja, het is niet echt een keuze, maar de gelegenheid heeft er nog niet voor.
De gelegenheid nog niet voor. Ik heb nog geen partner gevonden die dat wilde. Ik heb nog geen partner waarmee ik het zelf wilde. Het is met andere woorden nog niet gebeurd.
Het zal wel komen.
Het zal wel komen, met een soort van gerustheid.
Ja.
De jongeren tussen 13 en 15 is eigenlijk nog vaak van... Ik heb daar nog geen zin in.
Nee.
Ja, ik ben er ook nog te jong voor, zeggen zij, ook wel op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
Dus dat zijn wel redenen die ze eigenlijk aantonen. Hè. Ik wil ook eerst een tijdje verkering hebben, zeggen een aantal. Dat is toch nog iets waar dat 35% van de jongens en 41% van de meisjes, 3 op 10, 4 op 10, nou, bijna 4 op 10, die zeggen van, goh, we willen die seksualiteit toch wel wat behouden binnen de context van de relatie.
Het is niet vrijblijvend.
Het is niet vrijblijvend, terwijl meer en meer jongeren wel veel meer openheid tonen naar de vrijblijvendheid van seksualiteit buiten de context van relaties.
Ja, dus je ziet twee groepen eigenlijk.
Je ziet eigenlijk twee groepen ontstaan. Hè. Er zijn ook nog een aantal jongeren die zeggen van, ik wil eerst getrouwd zijn. Ik vond dat heel erg opvallend in het onderzoek. Hè. Dat waren vooral de 19 tot 24 jaar. Dus echt wel nog niet de 13, 14 die zeggen van, ja, ik... Maar die daar een bewuste keuze van maken.
En dat is een significante groep.
Dat is toch een grote groep, dat is toch 15 à 20 procent. Ja. Dat is 1 op 5.
Ja, speel.
In de leeftijd van 19 tot 24 vinden dat toch wel erg opvallend. Zeker in een maatschappij die meer en meer geseculariseerd is, waarin het geloof toch minder invloed heeft op alles wat met seksualiteit gebeurt, vonden dat toch wel opvallend dat die specifieke stellingen toch een stuk naar voren kwamen. En ik had niemand om seks mee te hebben, zegt 1/4. Van de jongens en 16% van de meisjes.
Ja.
Dus ja, je ziet dat dat toch redenen zijn die niet zo vreemd zijn en die eigenlijk op een of andere manier ook wel intuïtief kunnen passen bij die leeftijd. Hè. Het is een zoektocht naar, het straks gaat over een leerproces dat noodzakelijk is om seksualiteit op een bepaalde manier toch vorm te geven. En dat jongeren daar blijkbaar toch wel bewuste keuzes in willen maken.
Ja.
Bewuste keuzes maken en dat eigenlijk de keuze maken rondom seksualiteit ook een keuze is die... niet onbelangrijk is voor jezelf, naar je partner toe, maar ook gewoon in de bredere context. Hè. Meisjes die te snel starten, die krijgen geen thumbs up, hè. Die worden geslutshamed in zekere zin. Hè. Dus in dat opzicht zijn er ook een paar jongeren die toch wel afwegen van doe ik dat nu al wel, doe ik dat nu al niet, want ja, door het feit dat we heel veel...
Mijn reputatie.
En zeker door de online wereld en community waarin deze jongeren leven, waarin dat ze eigenlijk vaker meer contact hebben met elkaar online dan offline, maakt het ook wel moeilijker. En dat is het typisch beeld dat we hebben. Ze spreken af in een café, ze zitten allemaal samen op hun... Ieder zit apart op zijn telefoon te tokkelen en er staat wel iets op tafel, maar er wordt niet gepraat rond de tafel in zekere zin. Hè. Ja, maar... Hoe maak je dan op die manier contact met elkaar? Hè? Dat eigenlijk ook in zekere zin de sterke invloed van sociale media en hoe dat ze vriendschappen beleven met elkaar omgaan, dat op een bepaalde manier toch ook wel iets is wat hen misschien wel wat weerhoudt in zekere zin om snel seksueel actief te worden en stappen te zetten op dat vlak.
Eigenlijk vroeg ik u naar de vork. Hè? Wat is normaal? Wat vinden jongeren normaal? Wat vinden seksuologen normaal? Ja. Die vraag is ook al een beetje geïnspireerd door het televisieprogramma De Maagdenclub, waar het ging over mensen van een zekere leeftijd die nog nooit seks hadden gehad. Ik neem aan dat u daar ook met grote interesse naar gekeken heeft.
Wel, ik heb het gehoord. Ik heb niet zoveel tijd om televisie te kijken. Ik moet altijd in mijn boeken zitten. Dus nee, ik heb
ook altijd... Ook niet goed voor het seksleven, denk ik, maar goed.
Ja, nee, goed. Ik ga op tijd slapen. Het punt is daar dat ik denk inderdaad, het idee van normaliteit... Ik zeg altijd, ik heb wel wat boeken gelezen rondom seksualiteit. Ik heb nog nooit gelezen wat een gepaste norm zou zijn voor seksualiteit. Dus wat we vaak zien, dat is hetzelfde met die gemiddelde leeftijd of die mediane leeftijden die we hier, waar we het hier over hebben. Ja, dat is maar statistiek. Hè. De statisticus die niet kon zwemmen, zei de rivier is gemiddeld een halve meter diep. En hij zei, ik ga er... En hij verdronk, want op een gegeven moment was het ook 3 meter diep. Dus op dat vlak heb ik eigenlijk weinig met statistiek en met gemiddeldes. En vooral is het heel erg moeilijk om daar normen aan te verbinden.
Juist.
Maar wat we wel weten uit onderzoek is dat inderdaad, als je kijkt over verschillende landen heen, wanneer het algemeen gemiddeld genomen wordt dat het aanvaardbaar is dat mensen seksueel actief worden, zit zich wat tussen die vork tussen de 16 en de 18. Dat zie je in verschillende landen, dat in verschillende landen ouders en jongeren het eigenlijk wel oké zijn met het feit dat je seksueel actief wordt vanaf die leeftijd. Daaronder, dan ben je te vroeg.
Ja.
En daarachter... Dan heb je eigenlijk het probleem dat je eigenlijk precies niet voldoet aan de norm en het gevoel hebt dat je wel laat bent.
Ja?
En als je te laat bent, heb je het gevoel van, dat is toch een beetje vreemd. Waardoor ook een aantal jongeren...
Ik mis iets.
Of er is iets aan mij ontgaat in zekere zin. En je merkt ook wel dat jongeren daar soms op een bepaalde manier ook wel mee omgaan. Ik heb nog wel eens een summer school georganiseerd waar ook veel jongeren uit het buitenland waren, jongvolwassenen. En die zeiden ook op een gegeven moment wordt maagdelijkheid ook iets lastig. Mm-hmm. Iets waar je vanaf wilt. Mm-hmm. En dan doet het er eigenlijk niet toe. Dan is het geen geschenk dat je eigenlijk aan iemand geeft die je graag ziet, maar dan is het gewoon, ik doe het nu, dan ben ik er vanaf. Omdat het toch een soort van negatief stigma heeft op een of andere manier om maagd te zijn. Toch vanaf dat je een bepaalde leeftijd bereikt.
Vooral voor jezelf wilt, want je hoeft het aan niemand te vertellen natuurlijk. Maar die zitten
zelf. Maar goed, natuurlijk. En dat merk ik ook wel in consultaties. Wanneer op een of andere manier mensen weinig seksuele ervaring hebben gehad of nog geen seksuele ervaring hebben gehad. En ze zijn dan de 25 gepasseerd of wat dan ook. Ja, hoe leg ik dat uit aan mijn partner?
Ah ja.
Dat stukje, van, ik ben nu 18,
het
is voor mij de eerste keer, ik weet van niks. Sommige partners zullen daar op kikken, hè, want het is nog eens een maagd die ze hebben kunnen nemen tussen aanhalingstekens. Maar tegelijkertijd denk ik dat voor het zelfbeeld wel erg lastig kan zijn. Omdat je niet voldoet aan de verwachting van je bent seksueel actief op die leeftijd. En ik denk, je kan veel verschillende gelijkenissen die uit die periode van jongeren komen ook wel maken. De meisjes die op hun 16e nog niet gemenstrueerd hebben, voelen zich toch ook wat een beetje uit de boot vallen, zou je kunnen zeggen. Mensen die nog niet gekust hebben op een bepaalde leeftijd. Dus je merkt wel dat wanneer je niet helemaal voldoet aan die typische leeftijden, en ik zeg typische leeftijden, niet goede of normatieve leeftijden, correcte leeftijden. Die typische leeftijd heb je toch het gevoel van, ja, ik loop hier wat achter.
Ja.
En dat is iets waar een aantal mensen toch op een of andere manier wel wat moeite mee hebben. Ik denk dat de maagdenclub daar een mooi voorbeeld van is. Waarop mensen zeggen, ja, ik voel me maagd en ik voel me helemaal niet oké, want dat klopt eigenlijk niet. Dat klopt niet bij mijn leeftijd. Ik zou eigenlijk al ervaring moeten gehad hebben en ik heb dat eigenlijk nog niet.
Hoe zijn we daar nu bij gekomen? Bij die vraag, waarom beginnen jongeren steeds later aan seks? En het eerlijke antwoord daarop, professor, en dat waardeer ik zeer, was: we weten het niet. Desondanks heb ik zeer veel interessante dingen gehoord uit uw mond. Dank daarvoor.
Met
professor Paul Enslin, seksuoloog, Universiteit Leuven.
Dank u wel.